Zo tegen het eind van het jaar dan krijg ik weer allerlei acceptgirokaarten binnen. Van allerlei goede doelen. En in de loop der jaren weten ze ons te vinden. We krijgen ze zo van Open Doors, Dorcas, de ETF, Compassion, de EO, de Hoop, de Vrienden van de CPC, de Reformatorische Wijsbegeerd en ik ben vast nog niet compleet. En zo tegen het eind van het jaar is het een goed moment om zo'n accept-girokaart te sturen. Het is een dure maand, zo rond kerst. Maar mensen zijn dan toch geneigd om meer aan anderen te denken. En in januari komt natuurlijk ook de 13e maand weer binnen. En dat geeft ook weer wat ruimte, dat geeft wat perspectief. Een ander goed moment dat er ook van dit soort accept-girokaarten binnenkomen is zo rond mei. Als het vakantiegeld is binnengekomen. En de eerste die daarmee begint, heeft er misschien wat voordeel bij, maar ondertussen heeft ook iedereen dat trucje door. Of de welbekende NDA-schrift. En daarnaast komen ze bij ons ook nog langs de deur met allerlei collectebussen van kankerbestrijding, reumafonds, Jantje Beton, astmafonds en nog meer goede doelen. En soms dan zie je door al die goede doelen het bos niet meer. Op een zekere dag kwam er een schriftgeleerde naar Jezus met een serieuze vraag. Ze kwamen regelmatig bij Jezus met allerlei strikvragen, maar dit was een belangrijke vraag. En deze schriftgeleerde die vroeg, wat is het grootste gebod? Met andere woorden, wat is het belangrijkste? Waar draait het om in het leven? En dan geeft Jezus ook een glashelder antwoord. En dat wil ik heel even met u lezen in Markus 12. En er staat, een schriftleerde had naar het gesprek geluisterd. En dat ging over een gesprek over opstanding met de Sadduceeën, die dat niet in geloofden. En hij vond dat Jezus een goed geantwoord had en wendde zich tot hem met de vraag, wat is het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde, dit is het belangrijkste gebod. Luister Israël, de Heere is onze God, alleen de Heer. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is, heb uw naaste lief als uzelf. En een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. De vorige keer heb ik ook met u nagedacht over dit thema. En er is niets belangrijkers.
Even je microfoon recht.
Oké. Bedankt. We hebben de vorige keer ook nagedacht over. Er is niets belangrijker dan relaties. En we zijn toen gestart ook met het eerste gedeelte van deze tekst. Over God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en ook heel je verstand. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij dat tweede gedeelte. Heb je naaste lief als jezelf. Maar wie is nou eigenlijk mijn naaste? En de volgende keer hoop ik dan ook stil te staan bij hoe je het naaste liefhebben. Maar als eerste de vraag, wie is mijn naaste? En daar is een interessant gedeelte uit Lucas. Lucas 10, vers 25 tot 37. Dat wil ik graag ook met jullie lezen, waar deze vraag ook gesteld wordt. Lucas 10, vanaf vers 25 tot 37. De rest heb ik op sheet, maar dit zal ik even zo uit de Bijbel lezen. En er staat, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zeide, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zeide tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus: en wie is mijn naaste? En daarop hernam Jezus en zeide: een zekere mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester langs de weg en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. En evenzo ging ook de leviet langs die plaats. En hij zag hem en hij ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en hij zeide: verzorg hem. En mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste is geweest van de man die in de handen van rovers was gevallen? En hij zeide: die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem: ga heen, doe gij even zo. Tot zover. Zullen we nog samen bidden als we dit overdenken? Vader, wil zo bedanken voor uw woord, wat zo rijk en kostbaar is en wat we zo lief hebben gekregen. Omdat we daarin ook zien wie u bent en u daardoor beter leren kennen. En willen zo ook bidden vanmorgen, Heer, dat u zo uw woorden zo zegent. Helpt u mij zo, Heer, aan het spreken. En ik wil u zo bidden of u ook wilt zegenen en luisteren. We dragen het zo aan u op, Heer. En we willen ook zo zeggen dat we zijn zo afhankelijk van u. Onze hoop en verwachting is vanmorgen ook op u, Heer, op u alleen. In Jezus' naam, amen. Wie is mijn naaste? Nou, deze gelijkenis heeft een aantal boodschappen in zich. En we zullen straks er wat verder induiken. Maar het geeft ook aan hoe we met onze naaste moeten omgaan. Uit het grote gebod wat hier ook wordt aangehaald en uit het antwoord wat Jezus geeft, kun je 2 zaken concluderen. En het eerste is dat we iedereen moeten liefhebben als ons naaste. Dat we niemand wordt uitgesloten van onze liefde. En het tweede is ook van: heb iemand lief als je naaste. Laten we eens eerst naar die eerste kijken. Heb iedereen lief. Als Jezus zo in het grote gebod zegt: hebt je naaste lief als jezelf, dan is daarmee niemand uitgesloten van onze liefde. We hebben vaak de neiging om onze liefde te beperken. Door de grote verschillen die er zijn tussen mensen. Ziet ze zelf vanmorgen al iets van als je gewoon al mensen ziet staan op het station. We kunnen zo makkelijk onze liefde beperken. Door de verschillen die er zijn, maar ook door onze angsten. We kunnen heel makkelijk mensen buitensluiten, omdat we ze beschouwen als vijanden van God, maar ook als onze vijanden. Bijvoorbeeld radicale moslims. Maar Jezus, die sluit helemaal niemand uit. Helemaal niemand. Hij zegt zelfs: jullie hebben geleerd om je naaste lief te hebben als jezelf en om je vijand te haten. Maar ik zeg jullie: heb ook je vijanden lief en bid voor degene die je vervolgen. Opdat gij kinderen mocht zijn van de Vader. Dus waarom? Hij zegt: opdat gij kinderen mocht zijn van de Vader. Dus Jezus die sluit helemaal niemand uit. En het gaat er niet om dat we iedereen praktisch gezien kunnen liefhebben. Die tijd en de middelen en de mogelijkheden hebben we daar niet eens voor. En we kennen zelfs niet eens iedereen. Maar het gaat hier om de houding van ons hart. Hoe we tegenover mensen staan. Of ze nu kennen of niet. Hoe sta ik tegenover die dikke Duitser? Die net voor mijn neus de parkeerplaats inrijdt waar ik op stond te wachten. En dat was ook nog die laatste plek die er was. En sluit ik die dan uit? Ik vind zelf die Dorcas-actie een mooi voorbeeld van iedereen liefhebben als je naaste. Want kennen wij de mensen waarvoor we dit doen? Nee. Wat zullen het voor mensen zijn die deze voedselpakketten krijgen? Geen idee. Maar wel mensen die het nodig hebben. Dat weten we wel. En ik vind het ook geweldig dat we hier als gemeente aan meedoen. En iets in de praktijk brengen om onze naaste lief te hebben. Heb iedereen lief als je naast aan sluit niemand uit. En naast dat Jezus niemand uitsluit als onze naaste en iedereen naar binnen valt, maakt deze gelijkenis ook meteen duidelijk dat we ook iemand moeten lief hebben. Een heel concreet persoon die op je pad komt. En waar je iets aan kunt doen. Een persoon die je misschien nog nooit gezien hebt. Maar hij komt op je pad. En in dit geval is het iemand die overvallen is. Maar laten we eens kijken hoe die discussie begon. Hoe dat deze gelijkenis ontstaat. We hebben net ook al gelezen dat er weer een situatie is dat er een verzoeking komt. Een wetgeleerde met een strikvraag. En de weerstand naar Jezus toe, die kwam heel vaak uit dezelfde hoek. Uit de geestelijke hoek, daar komt de weerstand vandaan. En ik moet zeggen, ik zou er zelf op een gegeven moment helemaal klaar mee zijn. Van zo'n beetje van, ach joh, ga toch fietsen. Jij altijd met je strikvragen. Zoek een hoge berg uit hier in Jeruzalem of zo. En zijn er genoeg. En ga fietsen met de hele club van je. En blijf zo lang mogelijk doorfietsen. Maar Jezus doet dat niet. Hij gaat erop in. Jezus die blijft ook zelf zijn vijanden lief hebben. Dat zie je ook hier. En hij gebruikt deze negatieve omstandigheden om uit te leggen waar het om gaat. Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te berven? Op zich is het een geweldig goede vraag. Van dit soort vragen zouden wij ook graag krijgen. Alleen deze vraag die was gesteld met een verkeerde intentie. Het was een strikvraag. En wij weten wat voor antwoord Jezus gaat geven. Maar stel je eens voor dat je dat nog niet zou weten. Dat je dit gedeelte nog even niet zou kennen. Welk antwoord zou Jezus dan gaan geven? Als hij de vraag krijgt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat vraagt iemand. En Jezus die zegt hier niet, je moet in mij geloven. Of je moet mij in je hart vragen. Of je moet het zondaarsgebed bidden. Nee, dat zegt hij allemaal niet. Want als je hier het probleem, of de oplossing voor het probleem van de zonde aandraagt, en het hele probleem niet gezien wordt, dan is die oplossing ook zinloos. Ik kom dat op mijn werk ook regelmatig tegen. Dat ik een probleem zie. Maar als dat probleem niet gezien wordt door de rest van het team, en niet erkend en herkend wordt, dan gebeurt er niks. Ik heb ook gezien dat het moet eerst een probleem worden. Want nog wat harder roepen dat er een probleem is, dat helpt niet. En vaak is het zo dat eerst het probleem groter moet worden. Want als het probleem groter is, dan kun je het ook makkelijker zien. En meestal hoef je alleen maar te wachten. Dan wordt het probleem vanzelf groter. En je kunt niet spreken over verlossing van zonde als je niet denkt dat je een zondaar bent. En deze schriftgeleerde, die vond zichzelf geen zondaar. En zonder besef is het zinloos om Jezus ook als verlosser aan te nemen. En Jezus die probeert hem een spiegel voor te houden. En hij zegt dat hem, wat staat er in de Bijbel? Wat lees je daar of hoe lees je daar? Nou, die wetgeleerde had heel makkelijk kunnen zeggen, ja, er staat zoveel in de Bijbel. Wat bedoelt u nou eigenlijk? Maar deze wetgeleerde, dat zie je, hij wist feilloos aan te geven wat de kern was, wat het om draaide. Hij zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naast als uzelf. Daar komt diezelfde tekst weer terug. En Jezus zegt tegen hem, je hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. En hier houdt Jezus de wetgeleerde weer een spiegel voor. Doe dit en je zult leven. Want als je eerlijk bent, dan weet je dat het niet lukt. En dat je moet erkennen dat je een zondaar bent en verlossing nodig hebt. Maar deze wetgeleerde, die was nog niet op het punt om dit te erkennen. Dat hij een zondaar was. En hij probeert zich ook te rechtvaardigen. En hij zegt dan, wie is mijn naaste? Want je kunt toch niet met de hele wereld op je nek lopen? Ik kan toch niet al die acceptgirokaarten ingevullen die ik krijg? En de wetgeleerde pakt hier ook nog het makkelijkste gebod van de twee. Je naaste liefhebben als jezelf. Want Johannes zegt ergens, hoe kun je nou God liefhebben die je niet gezien hebt? En je broeder die je wel ziet, niet liefhebben? Dus hier zie je ook nog dat het makkelijker is. Maar de moeilijkheid die de wetgeleerde ziet, is dat er zoveel naasten zijn. Die kun je toch niet allemaal liefhebben? En er zitten ook veel vijanden tussen. Vijanden van God en vijanden van het volk. En daarom probeert hij zichzelf te rechtvaardigen en zegt, wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus deze sublieme gelijkenis. Een geweldige gelijkenis. Die Jezus van de Vader gehoord heeft. Want Jezus zegt alles, van wat ik van de Vader gehoord heb, dat vertel ik aan jullie. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem beroofden, maar hem ook halfdood achterlieten. Het was een zeker mens. Het was niet relevant of het een Jood was of een heide, of die blank was of zwart, Egyptenaar of Samaritaan, arm of rijk, hoogbegaafd of zwakbegaafd, heerser of slaaf. Nee, het was een mens. Het was een mens. En deze omschrijving die was al meer dan voldoende om het belang ervan aan te geven. Het was een zeker mens. En dit onderstreept ook weer dat bij het naaste, dat niemand wordt uitgesloten. Niemand valt buiten onze liefde. Het was een mens. En dan komt er een priester langs, een geestelijke die goed thuis is in de schriften. In onze tijd zouden we zeggen een soort oudste. En die ziet op afstand al problemen. Dus hij gaat er met een grote boog gaat hier omheen. Die heeft al geleerd niet te dicht bij problemen komen. Want dan gaat je geweten spreken. En je kunt er het beste met een grote bocht omheen gaan. En je kunt tenslotte ook niet met de hele wereld op je nek lopen. En ik heb een belangrijke afspraak en Jericho. En dan komt er een leviet langs. Dat is ook een geestelijk die praktisch dient. Zeg maar een soort diaken in onze tijd. Maar misschien was je niet de diaken voor de zieken en de zwakken, maar voor de techniek. Ja, en dit was even niet zijn pakje aan. En hij had ook een belangrijke afspraak in Jericho. En ook deze leviet die ging er met een grote bocht omheen. En het had ook nog een valstrik kunnen zijn. Hè, dat er iemand zogenaamd overvallen op de weg legt. Maar dat het een handlanger was van een andere groep die klaar stond om je op dat moment dan te overvallen als je stopte. Nee, je kon maar beter doorlopen. En dan komt er een Samaritaan langs. En dan staat er toen hij hem zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Deze Samaritaan die zag een mens. Hij zag niet een obstakel naar het reisdoel wat hij wilde bereiken. En hij zag het ook niet als een verantwoordelijkheid van iemand anders. Maar hij zag een mens, een naaste. En hij is met ontferming over hem bewogen en doet een vijftal dingen. We lezen van hem dat hij de wond verbindt. En door dit te doen werd het slachtoffer beschermd tegen kwalijke infecties. Hij giet er ook olie op, ter verzachting en ter genezing. Hij giet er ook wijn op om de wond te ontsmetten en schoon te maken. En hij brengt ook het slachtoffer naar de herberg voor rust en herstel. Hij gebruikt er ook zijn eigen rijdier voor. En tenslotte betaalt hij ook het gelag. Hij betaalt de prijs en hij staat er ook garant voor de verdere kosten. En dit waren heftige voorbeelden voor de wetgeleerden. De priester en de leviet, dat waren juist de grote voorbeelden. En die lieten deze mens aan zijn lot over. En het kon zijn dood betekenen. En dat deze Samaritaan, dat die hielp, was natuurlijk helemaal pijnlijk. Want de Joden die keken heel erg neer op de Samaritanen. Maar Jezus houdt deze wetgeleerde een spiegel voor. Als het om gaat om eeuwig leven te beërven. En wat duidelijk is, dat het niet lukt op grond van het naleven van de wet. En dat de priester en de leviet, die denken door hun godsdienstig leven gerechtvaardigd te worden, maar ze vallen ook hier door de mand. En op de vraag die Jezus dan ook stelt, hè, van wie denkt u is de naaste geweest? En Jezus die laat hier de wetgeleerde expliciet antwoord op geven. En hoewel het antwoord eigenlijk heel duidelijk was. En hij vraagt het nog een keer om ook deze wetgeleerde in de spiegel te laten kijken. Wie van de drie? En de wetgeleerde die noemt de naam van de Samaritaan niet. Hij krijgt hem als het ware niet over zijn lippen. En hij zegt, ja, hem die barmhartigheid bewezen heeft. Het was moeilijk om te zeggen, de Samaritaan. Het is moeilijk om zonde te herkennen van de priester en de leviet. En Jezus zegt dan, ga heen en doe gij even zo. En als je nu ook kijkt, hè, van wie reist er nou rijker voort op de weg naar Jericho? De leviet, de priester of de Samaritaan. Of zijn we als die bergbeklimmers die top willen bereiken, de kosten van alles. En er ook alles voor willen opofferen. Als we onderweg iemand tegenkomen van een andere expeditie. En die het niet redt. Om die gewoon te laten liggen en te laten sterven. Omdat het doel de top is. In Spreuken staat ook een prachtig vers, vind ik. Wat ook die mooie kant van die Samaritaan laat zien. En ik wil die heel even met u lezen. In Spreuken 11, vers 25. En daar staat: de zegende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Dat degene die zegent, die wordt zelf gezegend. Zo werkt het bij God. Als je zegent, word je gezegend. Als je laaft, word je gelaafd. Als je dient, word je gediend. Als je eert, word je geëerd. En er gaat zo'n zegen vanuit om te zegenen. Het gaat niet om dat we het zoeken. Maar God zegent als wij zegenen. In Johannes 3, vers 16 zegt Jezus tegen Nicodemus: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En de reden van het liefhebben van de wereld door God, zoals beschreven in dit vers, lag niet in de wereld. Maar die reden die lag in God zelf. Hij is liefde. Het was niet omdat hij een bepaalde klik heeft met een groep mensen. Of dat God een bepaalde groep mensen sympathiek vindt en een andere groep niet. Of dat God houdt van degene die hem gehoorzamen en van de anderen niet. Nee, de reden van Gods liefde ligt in hemzelf. Want hij is liefde. En de reden van onze liefde, het liefhebben van de wereld, van onze naasten, zou niet moeten zijn omdat we iemand sympathiek vinden. Of dat we er goed mee op kunnen schieten. Maar de reden van ons liefhebben van de wereld is de liefde van Christus, die in onze hart is uitgestort en geen onderscheid maakt. Uit eigen kracht gaat dit niet. We hebben daar echt genade voor nodig en de kracht van de Heilige Geest om dit te kunnen. Maar hier doorheen wordt God zichtbaar. Jezus wordt zichtbaar in ons leven en God verheugt zich en verblijdt zich daarover. En als we staan, zo gisteren, in de winkels voor de Dorcas-acties, dan maken we iets zichtbaar van de liefde van God. Wie is onze naaste? Iedereen. We kunnen niemand uitsluiten van onze liefde. Maar ook iemand. Iemand met een gezicht. Iemand met een verhaal. Iemand die op ons pad komt. En misschien ook deze week. Amen. Zullen we een moment stil zijn? Dan zal ik straks afsluiten met gebed. Jezus, we willen u zo bedanken voor die bijzondere, grote liefde. En ik dank ook voor het voorbeeld wat u hebt gegeven. Voor de spiegel ook die u voorhoudt in dit gedeelte. aan de wetgeleerden, maar ook aan ons. Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u zelf niemand uitsluit van uw liefde. En dat u ook aan ons vraagt om niemand uit te sluiten. Heer God, en we zien ook dat we het uit onszelf niet kunnen. En we danken u ook voor uw liefde. We danken u ook dat uw liefde in onze hart is uitgestort. En we willen ze ook bidden dat die liefde ook meer en meer de overhand mag krijgen in ons leven. Heer God, leer ons om af te zien om onszelf in het middelpunt te zetten. Heer God, we willen u in het middelpunt zetten. We willen u lief hebben. En willen onze naaste lief hebben. We bidden zo echt om kracht van boven daarvoor. Heer God, we willen zo bidden dat daardoorheen ook u zichtbaar mag worden. Hier in deze omgeving. Heer, en ik wil u zo bidden of u ook ons helpt om dat praktisch te doen. Of we er nog verder ook over zullen nadenken. Heer God, wilt u ons daar zo in zegenen. In Jezus' naam. Amen. Of vragen of ziet ze dan ook weer komen.